fijn dat de zaal weer zo goed bezet is. We hopen een goede en een gezegende avond met elkaar te mogen hebben. En ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 27. En daarvan het eerste en het vierde vers. Willen wij samen de Heere vragen om een zegen over dit samen zijn. Opnieuw mogen wij vanavond hier bij elkaar komen, Heere, om samen te luisteren naar een gedeelte van uw woord. Het is toch de levensspijs van uw levende kerk, hoewel veracht en versmaad van nature en door velen, wilt gij toch door uw woord en geest een honger verwekken naar het brood en het water des levens en een dorst naar uw gerechtigheid. Maar u wilt ook de verzadiging schenken en de rijkdom van uw genade, wanneer we het in onszelf niet meer kunnen vinden en zoeken, opdat wij met datzelfde brood des levens dat u uit wilt delen verzadigd mogen worden, verkwikt en versterkt in het allerheiligst geloof. Wij danken u dat we met elkaar hier weer samen mogen zijn en bidden u of u in ons midden wilt komen en ons een goed uur wilt schenken, zodat we ook geestelijk versterkt van hier mogen gaan, jongeren en ouderen, en ervaren mogen dat gij die God zijt, die uw woord bewaart en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Heere, wil ons gedenken en wil u geven uw zegen in dit samen zijn, dat wij uw tegenwoordigheid en nabijheid rijkelijk mogen ervaren. Maar wil u ook wezen met hen die niet kunnen komen, om welke reden ook verhinderd, en schenk ook, Heere, wanneer er ziekte en zorgen zijn, ook dan uw onmisbare zegen. Gedenk ons naar de rijkdom van uw ontferming. Doe verzoening en vergeving over al onze zonden. Wil ons leiden door uw woord en geest. En ons uit genade in Christus barmhartig zijn in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik had aangekondigd, vrienden, in het kerkblad dat we zouden bespreken en lezen met elkaar Esther 5 vanaf vers 9 tot en met Esther 6 vers 3. Maar bij het voorbereiden van deze avond heb ik me toch maar beperkt tot de versen 9 tot en met 14 uit Esther 5. Dat komt wellicht ook wat beter uit, omdat we dan toch de volgende keer eerst de paaswijkavond hopen te hebben. En dan blijft er een brokje van een hoofdstuk zitten. Ik denk dat het toch, wat de methode betreft, beter is dat we dus nu alleen het vijfde hoofdstuk met elkaar afmaken. Ik hoop dat er overvloedig stof tot nadenken en ook tot nabespreking mag zijn. Wel nu, dan lezen we Esther 5 vanaf vers 9 tot en met 14. Toen ging Haman tenzelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich en hij kwam tot zijn huis en hij zond heen en liet zijn vrienden komen en Zeres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen en alles waarin de koning hem groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en knechten des konings. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen morgen van haar met de koning genodigd. Dat dit alles baat mij niet zo lange tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem, mitsgaders al zijn vrienden, men maken een galg 50 ellen hoog en zeg morgen aan de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken. Ja, vrienden, met gevoelens van geluk en vreugde verlaat dan Haman het paleis van de koning, waar hij zojuist met de koning en met de koningin gedineerd had. Vers 9 zegt, hij was vrolijk en goedsmoeds. En u ziet hem zo gaan voor uw geest. Hij stevend met volle zeilen op zijn doel af. Morgen mag hij weer op de maaltijd komen. En dan zal hij bovendien ook ingewijd worden in de geheimen van de koningin. Dan zal hij deelgenoot mogen zijn van iets wat niemand weet. Haman, de boffer, en Haman, de bocher. Als een trotse pauw schrijdt hij langs de rijen van de hovelingen en de onderdanen van de koning die, zodra ze ook maar iets, al is het maar zijn schaduw, in de verte waarnemen, voorover gebogen in het stof voor hem knielen. Goed zo, denkt hij. Zo hoort het. En zo moet het. Wat weet hij ervan? Dat hij eigenlijk met volle zeilen naar de schipbreuk van zijn leven onderweg is. Zijn ondergang tegemoet vaart. Een geweldrijvende goddeloze. Hij groeit en hij groeit en ik kan bijna de poort niet meer door van trots. En hij groet minzaam links en rechts. Ja, als wij nu eens meer en eerder bedachten dat de aardse en de wereldse grootheid niet anders dan schijn is. Ijdelheid. Der ijdelheden, zegt de prediker. Het is alles ijdelheid. In Psalm 49 zegt het niet minder sterk. Het is alles wind waar zich het hart mee strijdt. Helaas. De blinde waan is er blind voor, intussen ontbreekt het ons niet, vrienden, aan tal van waarschuwingen. En ik kijk eens even in Psalm 73. Och, die Asaf, die had er toch zo'n last van, dat de goddelozen steeds maar voorspoed hadden. En je kunt dat zo begrijpen. En hij brengt de voorspoed van de goddelozen als volgt onder woorden. Daarom omringt hun de hovardij als een keten. Ze dragen die als het ware als een halssieraad. En het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. En ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. En opeens wordt er als het ware in die opgeblazen kikker Haman een scherpe naald gestoken. Daar zit hij weer. Die vuile Jood. beetje verscholen in het duisteren van de poort. Daar zit hij weer. Mordechai. Zonder een vin te verroeren. Onbewegelijk. En ongelooflijk irritant. En in de ogen van Mordechai leest Haman wie hij in werkelijkheid is, man. Zegt de blik van Mordechai, je bent lucht voor me. Een pijnscheut van woede snijdt door Haman heen. Weg, vrolijkheid. Weg, goede stemming. Hamans hart, vrienden, draait om in zijn lijf. Hij blaakt ineens van toren en haat. Ongeluk, denkt hij, dwarsligger. Wacht maar, ik zou je. Maar ik krijg je wel. Had het aan Haman gelegen? Hij was Mordechai op staande voet naar de keel gevlogen. Ja, je vraagt je ook af, hè. Deed Mordechai nu er wel zo verstandig aan? Om Haman zo mateloos te irriteren. Zo hoeft het toch ook niet. Zo lok je toch de haat van de wereld uit. Waarom moet hij nu zich toch zo bot gedragen, terwijl Esther heel diplomatiek binnen de muren van het paleis probeert gunst voor haar volk bij de koning te verkrijgen? Man, zouden we zeggen, kniel toch een keer. Eén keer. Wat geeft dat nou? Esther gaat toch immers met haar pogingen wel door? Eén keer, daar bereik je toch veel meer mee? Maar, als we nu eens bedenken dat het niet knielen van Mordechai meer met Gods vertrouwen dan met halsstarrigheid te maken heeft, dan kun je ook en beter zeggen dat het vasten en bidden, wat hij ook op verzoek van Esther gedaan heeft, hem toch ongetwijfeld gesterkt en gestaald heeft in zijn verzet tegen Haman. En als we het zo zien, dan heeft hij, dunkt mij, ook niet anders gekund. Voor ons een les, om het toch maar niet al te snel te gooien over de boeg van het compromis met de wereld. Want wie bij en uit Christus mag leven, die leeft uit de bron van hem die de helse verzoekingen heeft afgeslagen. Toen de duivel hem al de koninkrijken van de wereld aanbood en zei, toe, het kost je maar één knieval. Zeggen en schrijven één knieval. Zo reist toch weer achter Mordechai de gestalte op van hem die voet bij stuk hield. Nee, dat is niet bijbels gezegd. Die zich vasthield aan het woord van zijn God en Vader. En zei, er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Hem alleen. Van deze overwinnaar der verzoekingen mag Mordechai hier een klein voorbeeld, een voorafschaduwing zijn. Een trekje maar. Maar uit diezelfde God en Vader van Christus heeft hij ook op dit moment de kracht gekregen om staande te blijven. Compromisloos christendom neemt nooit te grote risico's. Als het erop aankomt, helemaal geen risico's. Maar leeft uit het woord, verwondert u niet als u de wereld haat. Maar weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Ten slotte kun je beter de gunst van de wereld verspelen dan Gods gunst, dan de gunst van de gunst van de wereld verspelen, dan Gods gunst. Want die gunst van God, die sterkt meer dan het uitgezochte diner van Ahasveros. Haman bedenkt zich nog net op tijd. Er staat, hij bedwingt zich. Ja, want tenslotte is Mordechai ook een dienaar van de koning. Je waagt toch wel heel veel, al te veel, als je zo zonder vorm van proces iemand op de straat zou vermoorden. Maar nijdig, spinheidig komt hij thuis. Hij verzet zich. Hij houdt zich goed. Hij laat zijn kruiperige vrienden komen. Zijn vrouw Zeres staat in de voorste gelederen. Gemaakt vrolijk, maar inwendig ziedend, begint hij op te snijden. En dan vertelt hij hoe rijk hij wel is en hoeveel zoons hij wel heeft. En wat voor een ferme knapen en dappere jongens dat toch wel zijn. Jongens waar hij trots op wezen kan, altijd maar er overheen praten om die inwendige wrok en die inwendige woede en die inwendige haat te bedekken en te camoufleren. En dan stapelt hij trots op trots en grootheid op grootheid. Zal ik je nog eens wat vertellen? Zal ik je het laatste nieuws eens vertellen? Morgen, dan mag ik weer bij de koning en de koningin aan de maaltijd komen. Dat overkomt geen mens. Ik sta toch wel bijzonder in de gunst bij de koning, vinden jullie niet? Ik ben de uitverkorene. En hij praat maar door. Hij praat maar door, want hij heeft natuurlijk veel meer gezegd dan in die paar woorden in ons tekstgedeelte staan. Soms denk je wel eens, waar halen de mensen toch de woorden vandaan om zichzelf te poneren? Als het gaat om de geestelijke waarde van het leven, ja, dan moet je er maar mee doen dat ze stil zijn. En dat ze niet zo praterig van karakter zijn. Maar als het gaat om zichzelf naar voren te brengen, dan kun je er recht voor gaan zitten. Dan zijn ze voorlopig nog niet uitgepraat. Onder stapels eigen roem raad dikwijls een grote, holle leegheid en nog zoveel meer schuil. Soms ook de inwendige haat tegen God en tegen zijn volk. En uit al hun spreken kun je dan horen, je moet niet denken dat jullie het alleen weten hoor. Of dat het alleen voor jullie is. Een ijdel mens, beste vrienden, heeft altijd publiek nodig om hem nog meer op te vijzelen. heeft bewonderaars nodig. Het grootste woord en de grootste mond legt iedereen het zwijgen op. En als je dan thuis bent, oh, dan kun je je helemaal laten gelden. Koning op eigen terrein. In een paleis, nou ja, dan moet hij zich af en toe nog een beetje bescheiden opstellen. Een klein beetje maar, want hij is tenslotte geen koning. Maar thuis is die koning. Vrienden en vrouw kijken vol bewondering naar hem op. Terwijl deze zot zijn geest uitlaat. Wat zielige figuren toch. Wat kleine mannetjes. In kerk, staat en maatschappij. Kom je aan de kernvraag? Wat of hun enige troost is in leven en sterven? Dan blijken ze wel van alle markten thuis. Behalve op de markt van de vrije genade. Daar zie je ze nooit. Kent ge de mensen eigen hoogmoed nog niet? Dan levert hij het onomstootbaar bewijs. Dat hij nog voor de volle 100%. Een afstammeling van Adam is. Want het eerste wat God doet in de bekering van een zondaar, dat is zijn hoogmoed de doodsteek geven. En wat God zijn hele leven lang doordoet, dat is hem laten sterven aan hemzelf. Maar daar heeft de wereld geen verstand van. Wanneer nemen we nu Gods getrouwe raad in acht? Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoogt te zijne tijd? Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Meen daarom niet dat de ijdelheidssprekers zich alleen in de paleizen der wereldgroten ophouden. Jacobus, die ons aldus vermaand, zag Hamans op het erf der gemeente. En hij trof ze met de pijl van het woord, zeggende: wees niet vele meesters, mijn broeders. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. En alle zodanige roem is boos. Dat werd tot gemeenteleden gezegd. Alle zodanige roem, of ze nu van stoffelijke of van geestelijke aard is. Terug naar Haman. Op het hoogtepunt van zijn relaas ziet hij ineens een flits voor zijn ogen. Nu ziet hij die Jood weer zitten. Mordechai. Weer schiet een scheut van pijn door zijn lichaam en ziel. Donkere wolk trekt voor dat zogenaamde vrolijke gezicht. Is er wat, man? Ach ja, vrouw. Wat heb ik eraan? Aan die rijkdom en aan die zonen en aan dat ik morgen weer op het diner bij de koning komen mag. En wat heb ik eraan? Nou, wat is dat nou, wat heb ik eraan? Dat doe je toch zo graag. Ja, maar wat heb ik eraan? Wat is het dan? Nou, wat heb ik eraan? Zolang ik die Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Wat heb ik eraan? Die man vergalt mijn plezier en mijn hele leven. Als ik zo naar de maaltijd moet, dan heb ik al gegeten en gedronken. Nou. Dat is nou alles wat de mens van de grootheid van de wereld en van de grootheid van zichzelf overhoudt. Het loopt hem bij zijn leven als los zand door de vingers heen. Wat heb ik eraan? Er zijn weer die kleine dingen die ons zo geducht kunnen hinderen. Als dit er niet was en als dat er niet was en als het zus me niet dwars had. Mijn geluk was volmaakt. Zo denken we en zo praten we, arme rijke mensen. Denk je dat het dat is? Nee, dat is het niet. Het is heel wat anders. Ja, zegt Mordechai, maar het is toch, zegt Haman, het is toch die Jood, die Mordechai, die mijn plezier vergalt. Het is heel wat anders. Wat is het dan? Niet omdat hij Jood is. Oh, misschien onbewust wel een beetje. Maar het gaat altijd daarom. Omdat die Jood met God te maken heeft. Antisemiet. Antichrist. En anti-God. Dat is het ten diepste. Dat komt altijd weer boven. Als je met mensen spreekt die hun levensgeluk verduisterd weten door iets wat er net niet zijn moest volgens hen. Als dit er niet was en als dat er niet was, dan. En daarom is hun geluk nooit af. Er zitten altijd van die gaten, van die hiaten. En denk erom, daar speelt de duivel op in. Daar ziet hij zijn kans schoon. Dan kun je ontzaggelijk veel hebben. En dan zegt hij, moet eens kijken. Is dat er nou niet was, hè? En dan zie je om die ene kleinigheid al die grootheid niet meer. En je hebt er bij je leven al niks meer aan. Ja, en dan komt er. Dan komt er nog iets. Als God nu liefde is. Die God die mijn maaltijd in de wereld altijd wil bederven. Ja, en dan? Dan breekt de vijandschap los. En dan komt de mens in zijn ware gedaante openbaar. En dan zegt hij, laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Je komt het dagelijks tegen. U ook misschien wel. U ook misschien wel. Je komt het dagelijks tegen. Dan hebben ze die zegen van God ontvangen en die zegen van God ontvangen. Dan hebben ze zoveel gepresteerd en hebben ze dat gedaan. En ja, en toen kwam. Toen kwam ineens God. En hij zette uit goedheid een rem op hun wagen die naar het verderf holde. Is dat er nou niet was? Is dat nou een God van liefde? Ten allen tijden, niet in het minst in onze tijd, lijkt het de grootste, het toppunt van de grootste wijsheid en diepzinnigheid. Om te beweren dat er geen God is. Daarom zoekt ook niemand hem. Iemand vergelijkt Hamans houding met Psalm 14. Ja, Psalm 14. Ik denk dat dat niet ten onrechte is. Haman steekt immers in Adams huid. Wat staat er dan in Psalm 14? Hoor maar. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze stinkende geworden. Haman stinkt immers van hoogmoed. En Adams kinderen? Er is niemand die goed is, zegt Psalm 14. Er is er ook niet tot één toe. Het is net of uit Psalm 14 Hamans gestalte naar voren komt. Hebben dan al de werkers der ongerechtigheid geen kennis die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Mijn volk, daar hoort Mordechai bij. Ondanks al zijn vorige afdwalingen, hij hoort bij dat volk van God. En de vijand Haman wil hem opeten zoals men brood opeet. En pas wanneer Haman met hem met huis en haar en met huid en haar verslonden heeft, dan zal de maaltijd van de koning hem goed smaken. Hebben dan al de werkers der ongerechtigheid geen kennis? Wat moet dat amechtige volkje van de Joden? En wat moet vandaag dat kleine volkje, dat onbeduidende hoopje mensen dat de Heere vreest? Wat moeten die enkele simpele zielen? Het bestaat toch zeker niet dat zij het bij het rechte eind hebben. En de hele wereld en al die mensen die het anders zeggen, ongelijk, het staat toch niet? En zo sluipt ook de verzoeking vaak in ons hart. Kan toch niet? Zou ik alleen dan gelijk hebben en alle andere mensen het mis hebben? Mordechai denkt, was die Jood er maar niet. Die Jood in de poort. En vele mensen denken, was dat vrome volk er maar niet. Die dwarsliggers en dwarskijkers. Die horzels in de pels van de wereld. Bij wie het nooit goed doet. En bij wie je nooit deugt. En die nooit met je eens zijn. Verwondert u niet. Als u de wereld haat. Haat. Nou, nee. Haat. Zo staat het. De wereld schijnt intuïtief aan te voelen dat dit volk iets met God te maken heeft. Zoals ook die Jood Mordechai met God te maken heeft. En de wereld schijnt intuïtief aan te voelen dat dat ook met Gods verkiezing te maken heeft. En dat is niet uit te staan. Hamans vrouw en vrienden weten er raad op. Lieve schat, maak je toch niet zo druk, zegt zijn vrouw. Mooi praten, zegt Haman. Maar het duurt op zijn minst nog 11 maanden eer dat het de 13e Adar is. Eer ik die Jood dus voorgoed kwijt ben. Kom. Wil je hem echt kwijt? Nou, dan hoef je niet zo lang te wachten, hoor. Wil je hem echt kwijt? Morgen, Haman. Bedaar nou eens. Luister nou eens. Morgen, dan ga je eerst naar de koning. Voordat je aan de maaltijd gaat. En? Dan vraag je aan zijn majesteit verlof om die Jood op te hangen. Kun je tenminste rustig genieten. Zorg vast dat de galg klaar staat. 50 ellen, dat is minstens 25 meter hoog. Onzinnig hoog. Maar ja, Haman is ook onzinnig trots. En onzinnig woedend. Die hoogste paal past er precies bij. Ja hoor, van dat voorstel knapt hij zichtbaar op. Hij krijgt er weer zin in. Het was goed in zijn ogen. En hij liet de galg maken. Waarom ook niet? Zie hier de mens. Hater van God en zijn naaste. Maar ik zie ook iets anders. De gal van Mordechai, voor Mordechai bestemd, werpt zijn schaduw door de eeuwen heen vooruit op het kruis. Ze hebben mij eerder gehaat dan u. En meer dan u. En daar hebben de vijanden van Gods uitverkorenen hem aangehangen. Die Jood Mordechai, zei Haman. Wat zal ik dan met Jezus doen? Zo vroeg Pilatus. Neem weg. Kruisigt hem. Dan heb je vrijspel. En anders ben je des keizers vriend niet meer. Dan verspeel je alles, Pilatus. We voorspellen het je. Daar aan dat kruis leeft nu de mens van nature zijn vijandschap op uit tegen God. Is wat, hè? Dat is wat. Zoals Mordechai zijn haat tegen het volk van God uitleefde op die galg voor Mordechai. Is wat, hè? Dat een mens een vijandschap tegen God uitleeft op het kruis van Golgotha. Tot en met. Hoe indroevig. Als de gevallen mens zich door eigen vrouw, kinderen en vrienden laat overhalen. Om zich voor goed van zijn God te ontdoen. Ja, ja, ons huwelijk kan een zegen zijn. Maar ook tot een grote vloek worden. Kijk het maar. Bij Haman en Zeres. Kijk ook maar eens naar Handelingen 5. Waar Ananias in Safira een medestandster vindt. Heeft de Satan ons hart vervuld. Erg. Ten slotte. Mordechai is niet aan die galg gestorven. Maar op Golgotha's heuvel hangt geheel vrijwillig de man van smart. Bloedend bidt hij voor zijn doodslagers. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Voor Hamans. Voor mensen uit Psalm 14. Ja, ja. Voor mensen die hun vijandschap uitleven op het kruis. Ja, ja. Ja. Daar bidt hij bloedend voor. Vader, vergeef hen. Maar daar gaat ook de helse Haman eraan. En Jezus heeft meer gedaan. Hij heeft, wie mag het weten van u? Hij heeft mijn vijandschap in zijn lichaam aan het kruis gehecht en gedood. Hij heeft mijn Adams en Hamans natuur vernietigd. En aan de voet van het kruis verzamelen zich nu de Hemans, die onder de haat van de Hamans schreien. De Hemans uit Psalm 88. Onder de haat van de Hamans roepen ze uit, want mijn ziel is der tegenheden zat. En mijn leven raakt tot aan het graf. De galg staat klaar. Ik ben gerekend als degenen die in de kuil nederdalen en die van overlang dood zijn. De galg staat klaar, afgezonderd onder de doden. Maar Heer, ik roep tot u. O Heere God mijns heils, bij dag en bij nacht roep ik voor u. God mijns heils, die de gevangenen zijns volks doet wederkeren. Wie is wie? Nou we dit stukje samen gelezen en overdacht hebben. Wie is Haman? Wie is Heman? Wie is wie? Als je zit met je Hamans natuur, o leg hem dan in die doorboorde handen van hem die een Heman van u maken wil. Een dwaas denkt, als ik maar van God af ben, dan kan ik leven zo ik wil. Dan is er geen vuiltje meer aan de lucht. Maar de Hamans gaan ten onder. En de Hamans van Golgotha hun verbroken hart en hun verslagen geest richten. De Hamans die gerekend worden als degenen die in de kuil nederdalen. De Mordechai. Voor wie de galg klaar staat. Eindigt hun lot in de lof. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gezwaar of gevaar of zwaar. Gelijk geschreven is, want om uwentwil, ik zei toch, Mordechai heeft iets van God. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, de galg staat klaar. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog Hama, nog galg, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus, onze Heere. Zingen. We doen dat met psalm 14. En onder dit zingen dan wordt van u de collecte gevraagd, heel vriendelijk gevraagd, of u de wijkas mild wilt gedenken en hartelijk aanbevolen. Psalm 14, vers 5, 6 en 7.
Mensenvissen, dat brengt altijd worsteling mee, want de mens biedt verzet tot het laatste. En het behaagt soms de Heere om uw arbeid niet ijdel te doen zijn. Nou, zing dan maar neer in uw onwaardigheid aan Jezus' voeten, want in de slag van de geest sneuvelen al onze bedenkingen. Wij mogen ons gelukkig prijzen, Als de Heere ons wil roepen tot zijn dienst, gewone zondige mensen worden geroepen tot bijzondere arbeid. En het bijzondere van deze roeping is dan dat er ook met die roeping een belofte gegeven is. En dat die opdracht in een vorm van een belofte tot de discipelen komt van nu aan. Zult gij mensen vangen? Daarbij laat God juist het oog vallen op degene die zichzelf niet geschikt acht. En juist voor wie de Heere mogen dienen in het ambt gemeente geldt, dat zij deze kennis van hun eigen ongeschiktheid steeds meer leren verdiepen. Ik ben een zondig mens. Want als je dat niet weet, hoe kun je dan naast een zoekende ziel gaan staan? Als je dat niet weet, hoe kun je dan al langs een worstelende ziel gaan staan? Kijk, dat is nodig enerzijds om zo persoonlijk steeds meer diepere kennis te ontvangen van het heil. Als we steeds minder van onszelf verwachten, dan zullen we in toenemende mate afhankelijk mogen ons weten. En de apostolische raad bij de uitoefening van ons ambt ter harte nemen. Wees met de ootmoedigheid bekleed. Want de Heere wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederige geeft hij genade. Met hoogmoedige mensen kan de Heere God niks aanvangen. En laten we het eerlijk voor de Heere erkennen. Ja, broeders, hoogmoed is niet alleen maar een menselijke, maar het is in het bijzonder een ambtelijke zonde. Een ambtelijke zonde. En juist als ambt.
We gaan weer beginnen. Of is daar nog iemand achter? Ik hoop dat de koffie goed gesmaakt heeft. Oh ja, ik heb nog een mededeling. Dat de volgende wijkavond hopen we te houden. Dat is dan de paaswijkavond. Daar bent u natuurlijk ook van harte welkom. Dat is op donderdag 17 maart, zo de Heere willen we leven. Misschien een beetje aan de vroege kant, want het is 3 of 4 april pas Pasen, maar we moeten allemaal een avond hebben dus. En een stuk of wat moet verdelen, dan een wat vroeger, de ander wat later. Wij horen dan bij de vroegste. Donderdag 17 maart, u hoort nog wel nader ervan, want dan moeten we nog met de kerkraad overleggen hoe dat in zijn werk gaat. Hartelijk dank voor de prachtige collecte. Van 514 gulden en 75 cent. Ja, dat is geweldig. Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89, vers 20.
Oh.
Eerst enkele vragen die betrekking hebben op het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Er werd zo door iemand gevraagd, of eigenlijk op gewezen, dat in Esther 3, wanneer Haman ziet dat Mordechai zich niet voor hem buigen wil, dat Haman maatregelen begint te nemen om al de Joden, Esther 3 vers 6, die in het ganse koninkrijk van Asferos waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. En hier in ons hoofdstuk hebben we gehoord dat Haman tenslotte zo hoogmoedig is geworden en zo geïrriteerd is geworden door de houding van Mordechai, dat hij niet kan wachten totdat het vonnis over heel het volk voltrokken is, maar hij denkt als eerste Jood Mordechai maar uit de weg geruimd is. Want hij zit mij het meeste dwars. Nogmaals, het is geen vraag, het is maar een opmerking, maar misschien mogen we eruit aflezen dat in ieder geval de strijd tussen Haman en Mordechai, die uiteindelijk een strijd is tussen vrouwenzaad en slangenzaad, zich steeds meer en meer toespitst op de ene persoon van Mordechai. Natuurlijk heeft Haman dat hele volk ook wel in zijn achterhoofd, want met dat hele volk is ook Mordechai weg. Maar als hij hem het eerste uit de weg kan ruimen, dan is hem dat het liefste. En zo groeit hij dus in zijn hoogmoed, ja, tot het meerdere kwaad. Ook is gevraagd, waarom staat Mordechai of zit Mordechai steeds in de poort? Wat doet hij daar? Iedere keer als Haman voorbij komt, dan tref je Mordechai aan in de poort. Ik denk, wanneer wij spreken over de poort des konings, dat we dan misschien daaronder moeten verstaan de verzamelplaats waar de koninklijke hovelingen meestal enkele keren per dag, misschien of de hele dag, om het paleis te bewaken, dat weet ik niet precies. Maar dat ze daar bij elkaar zaten en met elkaar overlegden. En dat dat de ontmoetingsplaats was van degenen die in dienst van de koning waren. En dan kwam het natuurlijk regelmatig voor dat Haman daar langskwam. En regelmatig kwam het ook voor dat, zelfs wel dagelijks, dat Mordechai zich daar ook ophield en ook bevond. Ik weet niet precies wat zijn werk geweest is, maar hij is in ieder geval, hij was in de poort, hij was, laten we zeggen, in het voorhof van het paleis van de koning. En dat kunnen we ook onder de poort verstaan, dan nemen we het wat breder. En hij zat daar om zijn werk te doen. Hij ging er niet zomaar zitten, want hij was ook toch tot op zekere hoogte, en wat dat nu precies geweest is, maar hij was in ieder geval bij Ahasveros in dienst. Daarom treffen we hem aan in de poort. Waarom staat Mordechai nou voortdurend niet op? Ja, er is gevraagd, dat kon toch geen hoogmoed van Mordechai zijn? En nee, was het dan ootmoed waarom hij niet opstond? Ja, je zou het zo kunnen zeggen, ootmoed, maar ik denk dat we dan ook weer het geheel van de geschiedenis in ogenschouw moeten nemen. Het geheel van de geschiedenis, dat zegt toch eigenlijk, beste vrienden, dat Mordechai zich niet kan onderwerpen aan het gezag van Haman. En dat het uiteindelijk een strijd is van Mordechai, hoe het dan ook mag zijn. We hebben in het begin gehoord hoezeer hij dus, ja, ook met Esther en met vele landgenoten ver van God geweken was. Maar dat er toch iets van God in hem achtergebleven was, iets dat hem zei, laten we zeggen, het was de bewarende hand van God die Mordechai weer hield om zich helemaal uit te leveren aan dat heidense gedoe van het Perzische Hof. Het was Gods verbondstrouw, denk ik, die hem staande hield, of in dit geval zittende hield, maar in dit zitten staande hield, hoeven dat niet op rekening van Mordechai zozeer te zetten, al heeft Mordechai natuurlijk wel geweten welke consequenties daaraan verbonden waren, maar toch op een gegeven moment mogen we zeggen, het is een duidelijke keus van hem geweest. En als er dan sprake van ootmoed geweest is bij hem, dan is het, toch heeft er iets, en dat is steeds bewuster voor hem geworden, steeds duidelijker voor hem geworden, hoe meer die geschiedenis zich toespitste, toch er iets geweest in zijn hart van, gij zult goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, dan was er nog een vraag ook die betrekking heeft op het hele boek Esther. Dat hele boek Esther, iemand had het nog weer eens doorgelezen, dat is altijd voortreffelijk. Als je nog eens leest en herleest, want daar is tenslotte de Bijbel voor gegeven, nietwaar? Dat boek Esther, daar komt de naam van God niet in voor. We hebben dat in het allereerste begin, toen we met dit boek begonnen, hebben we dat ook gezegd. Er komt de naam van God niet in voor. En welke Joden waren dat dan die er toen leefden? Het was de tijd van Ahasveros. Er was al een groot deel van de Joden na 70 jaar ballingschap weer vertrokken uit Babel. Een ander deel was er achtergebleven, omdat ze daar volgens hun zeggen zo goed hadden en dat ze liever in Babel bleven dan met de rest terugkeren naar Israël. En dat was ook een stukje ontrouw aan God en aan zijn volk en aan het land en aan de belofte die God hen gegeven had. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat ook dat laatste restje terugkeerde. Al was het dan langs een bittere en een moeilijke weg, want de Heere laat niet varen het werk van zijn handen. En al komt dan de naam van God niet voor, dat is ook vaak de reden geweest waarom men gezegd heeft dat boek Esther, dat hoort in de kanonieke boeken van de schrift niet thuis eigenlijk, omdat de naam van God er niet in voorkomt. Toch hebben de Joden het altijd, en ook in het Oude Testament is dat zo geweest en vandaag de dag nog zo, toch hebben de Joden dit boek Esther altijd als kanoniek, als geldig, als woord van God erkend. Want ze hebben er ongetwijfeld in gelezen de wondere leiding van de Heere met zijn volk, gedachtig aan Psalm 78, aan wat God gedaan heeft in de vorige geslachten. En daarom is dat boek ook bewaard gebleven, want al wordt de naam van God er niet in genoemd, de hand van God komt er duidelijk in openbaar. Kun je iets in het Nieuwe Testament terugvinden van Esther? Bij mijn weten niet. Maar als iemand het beter weet, ik weet ook niet alles. Maar bij mijn weten kun je dat niet in het Nieuwe Testament terugvinden. En ik weet wel zeker van niet. Nou, die vraag is misschien ingegeven door de gedachte dat we toch regelmatig de lijnen van het Oude Testament, waar dan wel van Esther gesproken wordt, nogal eens doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat kan soms te veel gebeuren, dat kan soms te overdreven gebeuren, dat weet ik wel. En al komen we nou de naam van Esther in het Nieuwe Testament niet tegen, de zaak waar het in het boek Esther om gaat, de strijd die de eeuwen duurt vanaf dat God de moederbelofte gesproken heeft totdat Christus wederkomt op de wolken des hemels. De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad, die is meer dan duidelijk uit het boek Esther. En daarom denk ik dat we de vrijheid mogen aangrijpen om toch telkens de lijnen vanuit het Oude Testament door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want dan denk ik aan het woord al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door de vertroosting der schriften hoop op God zouden hebben. Elke naam komt daar die in het Oude Testament voorkomt, komt natuurlijk niet in het Nieuwe Testament voor. Maar als we die hoofdlijn in oogenschouw nemen, al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dan denk ik dat we met vrijmoedigheid de lijnen kunnen doortrekken en dan toch telkens zien dat wat God in het Oude Testament gedaan heeft en dat ook de geschiedenis van Esther en Mordechai en het volk der Joden in Babel behoort heeft bij die worsteling om het koninkrijk Gods te doen komen, dat door de poorten der hel niet overweldigd zal worden. En vandaar dus dat we telkens vanuit het Oude Testament onze blik richten op het Nieuwe Testament. Ja. Oh ja. Dan zie ik hier een vraag die betrekking heeft op het volgende. Toen Haman in al zijn snoeverij en grootheidswaan bezig was op te snijden tegenover vrouw en vrienden, werd hij geprikkeld door het feit dat Mordechai voortdurend daar maar in die poort zat. En toen was al zijn vreugde weg. Eerst dat onder Mordechai zag. En later toen hij dat verhaal deed. Toen was al zijn vreugde in één keer weg. Je zou zeggen door een kleinigheid. En ik heb dat nog even benadrukt. Als dit er niet was. En als dat er niet was. En als dat er niet was. Dan was mijn geluk nou net volmaakt. Dat is de dwaasheid van de mens. En daaruit kwam een vraag naar voren. Zo is het niet alleen bij de wereld, maar zo kan het ook wel eens gaan in het leven des geloofs. Je kunt soms rijke ervaringen met de Here mogen opdoen. Op de een of andere wijze door de vertroosting der schriften hoop op God hebben. De persoonlijke omgang met de Here. Rijke momenten en tijden kennen. Of onder de prediking zondags verkwikt worden. En dan komt er soms maar heel iets tussen. En dan gaat die vreugde weer weg. En dan gaat die blijdschap weer weg. Hoe komt dat dan toch? Waarom komt er dan toch altijd iets tussen? Verbergt God dan zijn aangezicht? Of zijn er andere oorzaken voor aan te wijzen? Want dat gebeurt toch ieder die de Heere vreest. En niet één keer, maar telkens en telkens weer. Dan zou je het wel vast willen houden. En dan is het ook net alsof het door je vingers heen glijdt. Althans, die blijdschap hoeft maar iets tussen te komen. Ja. Kolbrugge die schrijft ergens. Als je nou hoogmoedig wilt worden op je bekering, dat kan ook hoor. Niet alleen op aardse rijkdom, maar ook op geestelijke rijkdom kun je hoogmoedig worden. Hij zegt, daar moet je heel goed oppassen, want één zondige gedachte en je hele bekering ligt in duigen. Dat is ook maar een kleinigheid, hè? Eén zondige gedachte en je hele bekering ligt in duigen. Dus, als soms die blijdschap weg ebt, wegglijdt, soms wat langer blijft, soms wat korter, dan kan het soms zijn door één zondige gedachte. Dat je zelf niet eens ergen hebt. Het kan ook zijn doordat je opzettelijk van de Heere weer afwijkt. Dus vaak, als de troostende blijdschap weg is, dan moeten we zeggen ja, dan is het meestal eigen schuld. Eigenschap. Soms kan de Heere om wijze redenen hem alleen bekend zijn aangezicht wel eens verbergen. Welke verberging van Gods aangezicht? De oprechte zeggen onze Dordtse leerregels, bitterder is dan de dood. Ja, bitterder dan de dood. En ik denk dat dat bij de geestelijke levensstrijd hoort. Omdat wij mensen maar niet zouden triomferen in onszelf. Niet in onze bekering. Niet in onze hartelijke gevoelens. Niet in onze welgemeende oprechtheid voor de Heere. Zelfs niet in de wetenschap dat we gerechtvaardigd en onze zonden vergeven zijn. Want één zondige gedachte en je hele bekering ligt ondersteboven. Maar dat we als arme bedelaars voortdurend maar vertoeven mogen aan de troon der genade. En weten, gode zij dank, die ons dwars door al mijn teleurstellingen heen doet triomferen in Christus Jezus. Want als ik alles vast kon houden en vast moest houden, ach, ik zou het toch zo gauw verliezen. Maar nou moet ik het leren. Ik heb u, zegt de Heere, in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En wij moeten niet leren leven, hoe aangenaam het ook is van onze gevoeligheden en van onze ervaringen, maar vanuit het geloof in de vaste belofte Gods. En dat maak je alleen. Dat je in de Heere kunt rusten, dat je aan de Heere kunt toevertrouwen. En al heb ik dan niks meer, nochtans, ik hoef het niet te bewaren. Maar hij, denk eens aan dat woord van Petrus, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dan wordt dat volk bewaard voor de erfenis. En de erfenis bewaard voor het volk. En de Heere wil niet anders dan ons daarmee leren om ons te oefenen in dat kinderlijke geloof dat op hem alleen alle hoop, alle vertrouwen zit. Ik hoef het ook niet meer vast te houden. Want in God is al mijn heil. Mijn eer, mijn sterke rots. Mijn tegenweer, ja. Dat is wel heerlijk als je zo spreekt, als je het dan ook maar voelt. Wacht even, zegt de Heere. Wie is de man die de Heere vreest? Als hij in duisternis gezeten zal zijn, dan zegt hij, ja, dan was ik gisteren of eergisteren of vorig jaar. Of hoe lang is het alweer geleden, was ik zo dicht bij de Heere. Maar nou ben ik zo ver weg en het is zo donker. Wie is de man, zegt de Heere, die de Heere vreest? Als hij in duisternis gezeten zal zijn en geen licht zal hebben. Is wat? Dat hij dan betrouw op de naam des Heeren. En steunen op zijn God. En dan de vrijmoedigheid hebben zoals een oude christen eens zei. Ik heb met mijn eigen niks te maken. En steunen op zijn God. En dan te geloven. Hij zal zijn werk. Voor mij. Volenden. Dan lig je er altijd buiten. En dan ben je er altijd binnen. Dan kom je ook binnen. Het kan zijn, volgende, het kan zijn dat iemand, door zijn godsvrucht de wereld afstoot. En dat de wereld, net als Haman en Mordechai, of noem alle andere voorbeelden maar, een hekel aan je krijgt omdat je God vreest. Ja. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Dat is waar. Maar kijk, een dominee is altijd eenzijdig. Ik ook hoor. De Bijbel niet. En gelukkig dat er dan nog mensen zijn die dan ook eens even in je mouw trekken en zeggen, dominee, maar is nog ook nog een andere kant toch zeker? Is er ook een kant, laat ik nou eens met mijn woorden zeggen, dat de Heer zijn kinderen plaatst in deze wereld tot behoud van deze wereld. Als een lichtend licht en als een zoutend zout. Anderen aan te lokken en te trekken. Hè? Om voor de wereld tot zegen te zijn. Dichtbij en ver weg. In je naaste omgeving en in het werk van de zending. Gelukkig wel. Die kant is er ook. Hartelijk dank voor de aanvulling. Dan was er nog een vraag, dat was eigenlijk de eerste en ik heb hem voor het laatste bewaard. Wat is dat toch? Ja, dat eigen ik de doodsteek krijgt. Ja, als ik iemand de doodsteek geef, of de doodsteek krijg, dan leef ik niet meer. Hè? Dan ben ik dood. Nou, dood is dood. Maar als een kind van God in de weg van de bekering en wedergeboorte, als zijn hoogmoedig ik de doodsteek krijg, dan schijnt hij wel niet dood te wezen. Want die Haman die wil maar niet dood. En die Hamans natuur ook niet. En hoe zit dat nou? Gaat dat nou? Gaat dat nou je hele leven door? Gaat dat je hele leven door? De doodsteek krijgen en toch dat ik iedere keer weer zo springlevend, alsof er nooit wat mee gebeurd is. En alsof God nooit zijn hand eraan geslagen heeft. Ach, daar is niets toevallig. Het antwoord hierop, ik heb het vanmorgen samen met mevrouw gelezen, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laten we dat ook eens lezen. Uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 15. Van de erfzonde. Gaan we dat eens samen lezen. Denk dat ik dan met één, dat hier het antwoord ligt. Artikel 15 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil wel er even bij zeggen, Paulus zegt, ik sterf alle dagen. En dat hij ook zegt, en ik leef maar niet meer, ik leef maar Christus leeft in mij. Maar goed, artikel 15 geeft het antwoord hoe dat zit met dat ik en met die doodsteek. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht. Welk is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En ze is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar omdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. U weet, de Pelagianen die hebben gezegd, Pelagius, dat de mens als een onbeschreven blad papier is en dat alleen van buitenaf beïnvloed wordt door het kwade. Maar daar hebben onze vader Augustinus voorop al beleden en Paulus voorop zou je kunnen zeggen en David voorop. Het is niet alleen dat kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Nou, hier heb je het antwoord. Zelfs door de dood niet staat er, wordt dit weggenomen. En de doop moet je hier verstaan, werkelijk zoals die verstaan moet worden. Je zou in de plaats van de doop kunnen zeggen, het heeft natuurlijk een historisch andere achtergrond, nog een achtergrond, maar dat is misschien te moeilijk. Laten we het eenvoudiger houden. En dan zeggen dat de doop hier werkelijk gezien wordt als de afwassing der zonde. Dus als de afwassing der zonde geschied is, dan is zelfs nog die onzalige fontein niet gestopt. En als dat ik de doodsteek heeft gekregen, dan is die niet dood. Wanneer dan? Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik zeg het u weer. Het is een oude leraar, jaren geleden op de preekstoel zei, in mijn geboorteplaats. Ik heb het van overlevering, want ik heb hem zelf niet gekend, maar dat hij van de preekstoel af zei, volk, wanneer zal ik toch van mezelf verlost zijn? En toen zei hij heel kort, als ik zo doe, gaan we zingen nou. Psalm 118 vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ook moedig aan, De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Ik werd benauwd van alle zijden, maar een rib dan niet ontmoet. Wij mogen samen de Heere danken. Uw aangezicht zoeken wij, Heere, aan het einde van dit ons samen zijn, aan de avond van deze dag. Ach, daar ligt toch het leven van uw kerk. Het ligt niet in het zelf vasthouden, het zelf kunnen. Dat ligt aan de kant van de goddelozen en de bozen. Maar de zondaars zullen terugkeren naar de hel toe. Maar het heil der rechtvaardigen is van de Heere, hun sterkte ten tijde der benauwdheid, aardse benauwdheid, geestelijke benauwdheid, stervensbenauwdheid, stikkensbenauwdheid soms. En toch, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Is dat dan geen genade? Is pure genade. Van begin tot het einde genade. En daarom is het ook zo troostvol. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heere ootmoedig aan. Daarom is het ook zo hoopvol. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens me doen? Als de poorten der hel uw gemeente niet kunnen overweldigen, zal het één mens dan wel kunnen? Ach, sterk ons in die strijd. We hebben het niet voor het grijpen, maar de rivier Gods is nog vol water. En Heere, we zullen strijden ten einde toe. Dat wilt ge, want wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Is niet maar even zo. Even. even zo bekeerd en even zo Jezus aangenomen. En even zo, maar even zalig, zo gaat het niet. Het gaat altijd door de strijd heen. En het overwint in het nochtans des geloofs. Daarin alleen, maar daarin ook volkomen. Gaat u met ons mee. En wil hij ons de linker en rechterzijde staan. In alle benauwdheid van alle zijden. En toon ons hem. Hem die de pers alleen getreden heeft. Onze Heer Jezus Christus. Het is zo zalig. Als ons leven en lot laten in die handen. In die veilige doorboorde handen. Leer het ons